Welkom bij Joel Kleed Uit. De praktisch toepasbare podcast over psychiatrie. Psychiater Joel Tillens vertelt, verheldert, legt uit en verstoort. Bijgestaan door psychiatrische verpleegkundigen Lieke en Pip. Samen verkennen ze alle relevante ziektebeelden en behandelingen. Iedere maand een nieuwe aflevering boordevol informatie voor professionals en patiënten. Met tips zo praktisch dat je er gek van wordt.
Ja, luisteraars, en daar zijn we weer aan de gezellige keukentafel hier. Joel Tillens, psychiater. En naast mij zit de verpleegkundige Pip.
Hallo, sorry, stokje thee.
Thee drinken en een podcast maken. En zuster Lieke.
Dag, hallo.
En we gaan vandaag verder in de wonderwereld der verwardheid.
Yes.
Vorige keer hebben we het gehad over schizofrenie en hoe dat allemaal zit. Maar er is nog meer verwardheid. Toch?
Zeker. Ja, we hebben het er ook al eens een beetje in de inleiding over psychose over gehad. Sommige stukjes zullen misschien een beetje herhaling zijn. Maar dat is niet verkeerd. Dan hebben we het maar weer goed in ons hoofd. Ja. Dus inderdaad, vandaag verwardheid, reactieve psychose. Beetje een stukje dissociatie gaan we het nog over hebben.
Ja, maar jullie maken ook nog wel eens wat mee zo in dat ziekenhuis van jullie werken.
We gaan een beetje de praktijk in.
Ja, zeker. Nou ja, wat... We hebben natuurlijk aardig wat afleveringen nu gehad over schizofrenie. En je vertelt heel duidelijk dat dat toch echt wel een andere aanpak behoeft. Hè? Andere manier van luisteren, andere manier van denken, andere manier van meenemen, behandelen. En dat deed me denken aan een patiënt die ik wel eens heb gezien die een tentamen suïcide had gedaan. Door auto-intoxicatie had pillen ingenomen.
Voor de niet bekende luisteraars, tentamen suïcide is een poging tot zelfdoding. Hè?
Dat is heel goed. Ja. Ik verwacht ondertussen veel van onze luisteraars. Ja. Die patiënt zat ook nog wel midden in een traject om uit te vogelen. Wat is er nou aan de hand? Mm-hmm. Werd wel gesproken over misschien wel een beginnende schizofrenie.
Ja.
Had ook wel de leeftijdscategorie.
Hoe oud was ze?
25 was de patiënt. Ja.
Leeftijd waarop schizofrenie ontstaat. Hè?
Ja, en maar daarnaast werd er ook wel gesproken van persoonlijkheidsproblematiek wellicht. Nou, volop nog. En aan ons de schone taak om haar suïcide te beoordelen.
Ja.
En ze vertelde eigenlijk dat ze deze TS had gedaan nadat ze heel veel last had van stemmen.
Aha.
Negatieve stemmen.
Daar hebben we het psychotische fenomeen, toch?
Precies. Ja. Dus dan denk je, check. Mm-hmm.
Ja.
En ze vertelde ook echt dat die stemmen negatief waren over haar. Dat die haar echt hadden aangezet tot deze TS doen.
Oké, wat heel interessant is, we gaan het voor andere aflevering nog over suïcide hebben. Maar heel belangrijk bij suïcidepogingen is, wat is er eigenlijk gebeurd?
Ja, ze had, daar waren we dus mee bezig om dat uit te vragen. Maar wat we merkten is dat ze af en toe daar ook geen antwoord op wilde geven. Of toch wel begon te huilen. Het kostte echt... We moesten hard werken om een verhaal te krijgen.
Interessant gegeven al, hè? Als je iemand een vraag stelt en die wil daar geen antwoord op geven.
Ja, dat was wel te moeilijk.
Ja. En dat zegt vaak al iets over de problematiek.
Oké.
We hebben eigenlijk, kijk, je hebt al een vorm van suïcidaliteit, maar meestal als mensen na een niet gelukte suïcidepoging, want hij leeft nog.
Ja.
Het zijn mensen over het algemeen wel meewerkend als het gaat over vanuit een bijvoorbeeld een depressie of zo. Geen antwoord willen geven, dat doet mij al direct denken aan zaken als onthechting en dergelijke.
Ja, dus dat stukje vermoeden op persoonlijkheidsproblematiek, die was dan ook al zelfs onvoelbaar. Je merkt ook echt wel dat je moest echt hard werken.
Ja. Tegenstribbelen.
Ja.
Hey,
maar
nog steeds
zo hoorde
heb je
zo
verteld
die stemmen.
Hoeveel van die, wat was de suïcidepoging?
Ja, het is al een tijd terug, dus ik weet niet meer de letterlijke hoeveelheid. Maar het waren meerdere zakjes uit haar Bextrol die ze had. Ze had al aardig wat medicatie.
Is het heel interessant.
Kijk, ik dacht ketipines, want ze moest naar de telemetrie.
We moeten niet al het gras voor de afdeling over suïcide wegmaaien. Maar hoeveel... Is belangrijk.
Ja.
Sommige mensen nemen een hoeveelheid. Ja, dan ben je gewoon krasje bijlen. Mm-hmm. Maar nog belangrijker is, onder welke omstandigheid werd het genomen? Hè? In het bijzijn van moeder? Of werd daarna iemand gebeld?
Ja.
Of was iemand heel toevallig ontdekt, omdat moeder heel toevallig net eerder thuis kwam van werk? Weet je dat?
Ja, er was oplopende stress al gedurende die week.
Mm-hmm.
En ik dacht dat, dat ze toen wel een vriendin of vriend wilde bellen, maar die nam niet op. En dat was een beetje de zoveelste tegenslag.
Ja, maar hoe is zij op de eerste hulp beland en niet in het lijkenhuis?
Ja, nou, zij... Ja. Harde vraag, dokter.
Nou,
maar inderdaad, wel wat het is. Zij heeft uiteindelijk ook de begeleider geappt.
Juist.
Ja.
Oké, okay. Want kijk, als jij echt dood wil, en dat nou is dat dood willen is een heel raar fenomeen. Hij eigenlijk wil niemand dood.
Podcastaflevering op zich.
Als je het geslagen de suïcides hebben vaak echt het karakter van, nou ja, daar komt ook niemand achter. Er wordt zelf met er iemand geraadpleegd. Soms is dat
je zegt je huur op, toch? Alles wordt opgezegd.
Dat zegt me ook nog niet alles. Want er zijn ook mensen die dat uit drama doen. Hè? Die al een heel scala aan allerlei brieven gaan schrijven, huren opzeggen. En nogmaals, het zegt niet alles, maar dit vak is eigenlijk allerlei dingetjes bij elkaar rapen. En wat je nu zegt, hè, is dat, want de vraag is, hoe moeten die stemmen beoordelen?
Nou ja, precies, ja. Want hoe kunnen we dan inderdaad die stemmen plaatsen? Want we hebben natuurlijk altijd wel een beetje, nou, toch wel geleerd. Mensen met een psychose, die zijn veel verward, onvoorspelbaar.
Ja. Ja.
Helemaal als er dan ook nog iets van suïcide bij komt. Hoe spooky, gevaarlijk. Dan moeten we iets mee. Ja, we moeten daar dingen in overnemen. Nou, dan gaan we meteen wel naar CM-beoordeling. Naar een crisismaatregel.
Ja.
En ik dacht inderdaad, goed, heb ik deze dame natuurlijk vluchtig gezien. Ik was niet vaste behandelaar. Mm-hmm. Maar ik wilde wel in deze podcast daar aandacht voor hebben. Hoe kunnen we nou echt goed dat onderscheid maken?
Ja.
Want ze hoorden stemmen.
Ja.
Dat was heel duidelijk.
Heel belangrijk gegeven. Hè? Dus we kennen wel bij schizofrenie ook imperatieve hallucinaties. Heet dat, bevelshallucinaties. Komt heel zelden voor. En meestal weet je van die klant al dat hij inderdaad psychotisch is.
Ja.
Hè?
Ja.
Bij deze dame was dat helemaal nog niet zo. En als dat nog helemaal niet duidelijk is en dan al imperatieve stemmen, is het niet zo waarschijnlijk. Haar presentatie geeft ook al aan dat tegenwerken.
Ja.
Past niet bij schizofrenie per se. Past meer bij bokkig, woedend, gefrustreerd, weet ik van wat allemaal. De begeleider bellen duidt erop dat je niet dood wil.
Ja.
Als je dood wil, dood kan je in 2 minuten zijn.
Ja.
Echt. En dus daar gaan we ook bij suïcidaliteit nogal over hebben. De term chronische suïcidaliteit. Maar bij deze dame zou je bijna alleen al op dit kunnen
verhaal
zeggen dat het niet een schizofrene stemmenhoorder is. En vraag je, hoe kom je daar nog? Want daar, je kan nog meer diagnostiek doen. Wat zou je er meer kunnen doen om dat uit te zoeken?
Biografie.
Ja, denk ik wel.
10 punten voor Pip.
Nou ja, je denkt aan onthechting. Ja?
Ja,
nou,
ja.
Er is geen onthechting met een goede jeugd.
Mm-hmm.
Dus, nagenoeg niet. Hè? Dus dat zou al, denk ik, even de eerste vragen zijn. Die is een hele simpele vraag van, nou ja, even een paar dingen. Ik wil wat meer over jou weten.
Mm-hmm. Ja.
Even iets over terug.
En ik ben toch benieuwd, daar gaan we het. We gaan het zo allemaal wel op een rijtje zetten.
Mm-hmm.
Maar hoe kan het dan toch, hè, als wij eigenlijk al, wij kwamen eigenlijk wel om hetzelfde besluit als wat jij nu schetst. Mm-hmm. Wij vonden die schizofrene ontwikkeling zeer onwaarschijnlijk. En hebben dat ook teruggegeven aan de vaste behandelaren.
Mm-hmm.
Alleen al in dat contact dat wij hadden.
Ja.
Ik ben het met je eens, dokter. Maar hoe kan het nou dan toch dat zo die vaste behandelaren die haar lang zien, lang volgen.
Heel dossier opgebouwd.
Ja. Mm-hmm. Ik mag hopen, hè, dan een biografie hebben, of in ieder geval, hè, iets.
Ik kan je uit eigen ervaring vertellen. Ik werk nu bij een groot ziekenhuis en daar doe ik extreem ingewikkelde casus van sommige mensen die al 20 jaar in de zorg zijn en je gelooft het niet. Bij het merendeel ontbreekt de biografie. Dat is iets waar ik in 25 jaar geleden, bij oude lulverhaal nog even, dan zou je ongelooflijk op je flikken voor krijgen. Hoe bestaat het dat je daar iets over zegt? En dit is eigenlijk nu bijna niet meer aan de hand, omdat wij nu toe zijn gegaan naar DSM-diagnostiek. En dat wil zeggen, wat zie ik hier en nu? En wat er vroeger is gebeurd, daar houden we geen rekening mee. We zitten ook niet bij. Dus we hebben met dat hele systeem, of onder andere daardoor, hebben we heel veel diagnostische vaardigheden gewoon overboord gegooid.
Ja.
En dat is heel jammer, want ik ben ondertussen bijna een soort expert in biografies afnemen. Ik doe dat voortdurend. En bijna al afnemend kom je samen met de patiënt al van, nou, daar zit echt wel een hoop zaken die te behandelen zijn. Dus dan heb je ook een A, je diagnostiek komt rond. En B, heb je ook al, komt vanzelf eruit van waar we het over hebben. Posttraumatische stressbehandeling, maar ook heropvoeden, orthopedagogische handelingen. Want sommige mensen die gedragen zich echt onmogelijk. En daar moet je het over hebben.
Ja. En daar begint toch ook het opbouwen van de band die je gaat krijgen met een patiënt.
Ja, een behandelrelatie.
Nou ja, het begint samen natuurlijk te weten waar iemand last van heeft. Hè?
Ja.
En als ik zie hoe vaak biografie niet wordt gedaan. En dan vervolgens, wat komen er dan voor dingen? Ja, hoe is het met je vader? Ja, die is al 5 jaar dood.
Oei.
Nou ja, dan kun je alweer 10 punten achteruit. Hè?
Ja.
En het is zo'n cruciaal ding. En ik begrijp eigenlijk niet dat ik dit eigenlijk nu nog moet zeggen. Maar biografie is een cruciaal ding wat hersteld moet worden. Ja.
Nou, en we gaan vandaag dus nog even wat dieper in op die stemmen. Hoe onderscheid je ze?
Nou, vorige keer hebben we natuurlijk uitgebreid gehad over die schizofrene psychose.
Ja, vooral theorie.
En daar hebben we het vooral ook gehad over wat gebeurt er dan allemaal in dat hoofd? Ja. En samengevat, daar zijn rondom het 20e raken allerlei verbindingen verbroken, kapot. Ja. En komen mensen tot hele rare, bizarre betekenisgevingen.
Ja.
Nou, daar pas je gesprekstechniek en behandeling op aan. Maar er zijn nog veel meer andere oorzaken van psychoses. En die gaan we vandaag maar eens op een rijtje zetten.
Ja.
En onthechting is er eentje van. Zullen we maar eens beginnen dan?
We gaan beginnen dan. Ja. De oorzaak van de psychose, je noemde hem net al, hè, de schizofrenie.
Ja, schizofrenie is
uitgebreid behandeld, genetisch.
Ja, het is een genetische en duurzame probleem. En vaak zie je ook dat die mensen een continue waanstemming hebben. Waanstemming, zeiden de oude Duitse psychiaters. He, dan eigenlijk voortdurend is dat psychotische beeld is aanwezig.
Ja.
Soms wat helderder, soms wat zwakker. Nou, maar nu een paar andere redenen voor psychose. Een andere belangrijke reden voor psychose is bipolaire stoornis of de manische depressiviteit. Ook een aangeboren, of in ieder geval familiaire probleem. Dat is veel meer episodisch. Dus daar heb je hele normale periode tussen.
Ja, dat zijn echt de pieken en de dalen. Hè?
Ja, dus die psychose zit vast aan de stemmingstoornis. Dus dat is het grote verschil met schizofrenie. Bij schizofrenie ben je eigenlijk voortdurend wel ziek.
Ja.
En bij bipolair kun je, als je die stemmingen maar weet te verminderen, te verzachten, kun je ook gewoon normaal denken, ben je geheel ordesbekwaam.
Ja, zonder die toppen en die diepe dalen hoef je niet eens echt psychotisch te worden.
Nee, dus hier is het eigenlijk, omdat mensen bijvoorbeeld zo depressief zijn, dan ga je vanzelf de realiteit kwijtraken. He, dus daar zie je vaak ook, dat heet stemmingscongruente wanen. Ja. Die hebben dan schuldwanen, of dat ze dood zijn, dat is ook eentje. Of het niet bestaan, nihilistisch.
Ja.
Nou ja. En bij manie, je kan het bedenken, grootheidswanen, dat soort zaken.
De redders van de wereld.
De redders van de wereld. En dus dat is een belangrijke oorzaak. En nou komen we bij een groot deel van meer de reactieve psychose. Reactief is eigenlijk op wat er eerder gebeurd is of wat er nog steeds gebeurt. Nou, eigenlijk op een rij, allereerst heb je de onthechting. Hè. Dan heb je eigenlijk een hele slechte basis meegekregen van thuis. Onzeker, boos, gefrustreerd, weinig vertrouwen in de samenleving. Hè, want die ouders waren ook niet betrouwbaar. Nou, dan krijg je ook geen vertrouwen in de
wereld. Veel negatieve ervaringen.
Daar gaan we straks meer over zeggen. Nou, dan heb je een andere ontregeling. Dat is door drank en drugs. Nou ja, die kunnen we ons goed voorstellen, denk ik. Hè? Meest extreem is LSD. En daarna heb je de paddo's. En andere.
Nou ja, je roept natuurlijk ook een beetje soort psychotisch gedrag op natuurlijk. Ja, dat is wel een beetje het idee van drugs nemen natuurlijk.
Nou ja, nou, het vooral idee niet, maar bij hallucinerende middelen. Hè, dus ja. LSD is gewoon, ik wil een psychose, precies, maar een leuke.
Ja.
Hè, dat is de bedoeling. En
hopelijk stopt hij weer.
Dat lukt meestal. Maar je hebt helaas bij LSD, en dat is toch een beetje tricky aan dat spul, dat A, het duurt heel lang, 12 uur.
Ja.
En B, soms, en zeker als je ook slecht in je vel zit, of de omstandigheden zijn heel naar. Hè, je hebt ik had weer eens ruzie, of weet ik wat, tijdens je trip. Dan kun je een bad trip krijgen. En dat is heel vervelend. Maar dan kun je ook nog, dat kan ook blijven hangen. En dan kun je dus later flashbacks krijgen. Mm. En dan zonder dat je LSD hebt gebruikt, komt het hele verhaal weer terug. En met name ook als mensen andere drugs gebruiken, bijvoorbeeld cannabis roken.
Ja,
dus tricky middel, ja, vind ik. Dus van drugs kun je alle landen, daar kun je de werkelijkheid van verliezen. Ik kan me nog een keer herinneren, een patiënt in de brouwerij. En die zei van, ik zie de muur ook bewegen. Ik dacht, nou, god, het is niet zo best met jou. Maar toen keek ik achterom. Toen zag ik dat wij als een soort geluidswering hadden wij een soort hele ding met zwevende kettingen hadden wij opgehangen. En dat was een beetje aan het wuiven gegaan. Kijk. Dus altijd even checken wat de werkelijkheid
goed,
is.
Goed, zal dat even schijnen. Ja.
Nou, dan dat dus instabiele basis middelen. Dan hebben we een brein wat het gewoon van zichzelf al niet goed doet. Nou, bijvoorbeeld mensen met een zwakbegaafdheid, laag IQ.
Ja.
Of die een dementie hebben gekregen. Daar zie je ook dat de werkelijkheid op een gegeven moment uit het oog gaat. Nou, de vierde categorie is vergiftigingen. Dan krijg je delirium, zoals dat heet. Heel opvallend zijn daar visuele hallucinaties.
Ja.
Nou, het meest bekende is natuurlijk alcoholonthoudingsdelirium. Delirium tremens. En weet je wat gebeurt er daar, dames? Wat vertellen die mensen? Wat heel typisch is?
Nou ja, die zien altijd zien altijd beestjes.
En beestjes. Ja. Beestjes. En olifantjes, papegaaien.
In een soort comateuze toestand gezien. Het was een hele heftige alcoholverslaafde vrouw. En die was in haar soort van coma delirachtige. Die was dan
alsnog alcohol aan het drinken.
Alsnog.
De handbeweging.
De handbeweging van de fles naar de mond.
Die ziet er diep in.
Dat zou ik nooit vergeten.
Ja.
Ja.
Dat is wel bizar om te zien.
Nou,
ja, dan ben je echt wel beschadigd.
Nou,
En je weet wel, als je geen medicatie hebt. Je hebt een alcoholonthoudingsdelier. Wat doen we dan?
Alcohol geven.
Ja,
alcohol geven,
ik wou zeggen. Ja,
dat werkt.
Ze kwam ook weer bij.
Ja. Nou, je hebt ook de somatische oorzaken. Dus
eindeloze.
Niervergiftiging, leververgiftiging. Dat moet dan maar op. Meer ziekenhuispsychiatrie.
Ja.
Nou, dan hebben we nog een zeldzame, heel gevaarlijke psychose. De postpartum psychose. Dat is dus, vroeger heet dat zwangerschapspsychose, maar het is na de bevalling.
Ja.
En dat is binnen 2 weken na de bevalling. Dan gaat moeder opeens paranoïde en onrustig worden. En gaat zich schuldig voelen over het feit dat ze kind heeft gekregen. Heel gevaarlijk. Dus als je dat hoort, is dit echt voor de psychiater die de telefoon opneemt. Ja,
vaak door slaapdeprivatie,
Nou, ook. Maar het is toch ook een op zichzelf staand gebeuren. Het is ook genetisch gelinkt aan bipolaire stoornis, blijkt.
Ja.
Het zit in dezelfde familie. Dat is echt een acute noodsituatie. Dus dan zeg je tegen papa van ouder in de gaten, hou de kind in de gaten en we komen eraan.
Ja.
Met sirenes. En dan opnemen, vaak kind en moeder bij elkaar. En goed de veiligheid in de gaten houden. Want moeder kan zich suicideren en het kind soms meenemen.
Ja. Heel spannend.
Eng. Heel spannend. En dan heb je ook nog de soort echte ouderwetse reactieve psychose. Dat is de psychische shock. En dat zie je na grote rampen. Ik kan me herinneren een keer een bomaanslag in Brussel. En dan zag je zo'n stewardess. Nou, de helft van de kleren gewoon afgeblazen. Gewoon, hè. Zo, net als zo'n tekenfilm. En die zat heel kalmpjes, nou ja, schijnbaar kalm, eigenlijk verdoofd.
Ja.
Op het stoeltje. Zo'n beetje te kijken van, nou, wat moeten we nu gaan doen? Maar die was dus echt helemaal
lamgeslagen van ellende.
En, ja, en daar zag je ook echt een soort, error van dat brein. Van, nou, geen idee wat we nu nog moeten doen.
Ja,
ja, dus dat zijn de oorzaken. Nou, als we hebben het meeste al doorgenomen over wat wat er aan de hand is bij bipolair is dus... Het ontstaat tussen 20 en 40 levensjaar. Er zijn weinig psychologische oorzaken. Je hoeft geen therapie te gaan doen naar jeugd. Van wat ging er mis? Het is gewoon een ziekte. En wat wel zo is, is dat je moet letten op te veel belasting. Dus in de zin van nachten doorwerken en dergelijke. Te veel stress, hard werken. Dan kunnen mensen manisch worden. Wij allemaal trouwens. Als wij de nachtdienst draaien, dan komen we wel een beetje manisch uit de dienst.
Ja. Vooral de derde nacht.
Dan kan je helemaal de wereld aan.
Derde, vierde, vijfde. Dan ik hoef niet te slapen. Sky high.
Ja. Ik ging vroeger
kwartier later
naar de cd-winkel. En dan kocht ik altijd te veel.
cd-winkel.
Ja.
Voor je recordshop.
Was toch.
Stond dat?
Nou, en belangrijk bij bipolair, het is over periodes van weken tot maanden.
Mm. Ja.
En wat wel belangrijk is, en dat zonder veel uitlokking, behalve die overbelasting. En het wordt vaak in de war gehaald met borderline. Want daar zit je ook stemmingswisselingen.
Ja.
Maar daar, dames, wat is het verschil?
Nou ja, hier bij de bipolaire, wat je zegt eigenlijk, hè, dus weken tot maanden.
Ja.
Dus dat zijn periodes achtereensluitend een nou ja, dan wel depressie, dan wel manie.
Ja.
En wat je vaak ziet bij de cluster B is dat, nou, dat kan per dag nog wel verschillen. Of per uur in sommige gevallen.
Huilen en hoef je maar even getroost te worden.
Ja, en ze zeggen leuke schoenen en ze zijn er weer. Ja.
En het reageert altijd. Nou, dan moet je bij een bipolair iemand niet doen hoor. Dat je denkt, oh, even troost en zijn
nee,
er weer.
Nee.
Dat zijn diepe depressies. Mm. En ik vond het wel grappig, ik zit nu naar Tyson Fury, de documentaire. En dan zie je die vrouw...
Wie is dat?
Tyson Fury.
Ja.
Oh, god, de luisteraars moeten wel bijblijven. Dat is de beste bokser ter wereld.
Oh.
Geweldig. Dat is een traveler, oftewel een soort zigeuner uit Engeland. Boksersfamilie. En die heeft waarschijnlijk ook wel wat moeilijke jeugd gehad. Want dat is een klassieke bipolaire man. Mm. Wel een leuke vent hoor. Mm-hmm. Maar heel grillig. Dus dan als je denkt, kom, ik pak de auto en de Belgische vrouw op. Nou, ik zit al in Frankrijk.
Hij had gewoon laatst een soort
verjaardag. En zei ja, want hij is bipolar. En nou ja, dat is dus niet zo.
De Kanye's.
Waarom is het van belang? Bij bipolar, ja, daar kun je ze wel aan doen. Maar borderline, daar moet je wel zeker aanspreken. Dus wat ze eigenlijk doet, is ze spreekt hem niet aan op zijn gedrag. Ja. En dat zou denk ik wel moeten. Maar goed, ik ga me niet in deze relatie
mengen.
Nee.
Ze kunnen je bellen, toch?
Ja, zeker. Tyson Fury, altijd. Altijd.
Of het boek lezen.
Ja, fantastisch. Nou goed, dus en eigenlijk is de psychose altijd afhankelijk van de stemmingen. Ja. Die zit eraan vastgekoppeld. Ja. Nou, en even wil ik een woordje hebben over dissociatie. Want dissociatie is eigenlijk waar we het over hebben vandaag. Dissociatie is het, zeg maar, het broertje van de schizofrene psychose. Maar toch anders. Maar het wordt vaak verward. En dat is heel zorgelijk. Dissociatie, eigenlijk ook al lang bekend, 1900, uit zich dat mensen bij vaak onder invloed van stress of druk, maar ook soms vanuit hun onthechte jeugd, kun je in een soort transsituatie raken. En dan verandert het karakter van de dingen die je meemaakt. Dus als je bijvoorbeeld naar Zuid-Frankrijk gaat met de auto, je hebt de hele dag en nacht gereisd en de 's ochtends ga je de Pyreneeën over, kun je ook een beetje denken, ik zit in een soort film of zo, of in een bubbel. Of
een soort wazig.
Een beetje wazig, en de alsof karakter.
En waarom wordt het dan zo vaak verwisseld met elkaar? Omdat het ook over zintuigen...
Ja.
Zintuigelijke belevingen gaat?
Het kan allebei leiden tot verward gedrag. Kijk, wat we net hadden, dat is natuurlijk niet verward gedrag. Dat is een milde vorm die iedereen kan overkomen.
Ja.
Maar je ziet het eigenlijk dus bij die oorzaken die we net allemaal opgenoemd hebben. Onthechting en drank, drugs, combinaties daarvan. Zie je dat die realiteit ook verstoord raakt. En dan zie je eigenlijk dat die zintuigen, anders dan bij schizofrenie, maar ook raar gaan doen. Dus bijvoorbeeld bij Shock, die
stewardess,
die zou zomaar niks meer kunnen horen. Gewoon doof zijn. Of gevoelloos zijn. He, dus zo'n intense ervaring, dat die zintuigen, die houden gewoon mee op.
Dat brein stuurt dat aan dan?
Dat brein, het zit natuurlijk allemaal in het brein.
Het is een soort shutdown.
Het is een shutdown. Ja. Het is alles wat een brein niet meer aan kan. Dan dissociatie is een soort de ultieme... Ja,
zelfbescherming,
noodbescherming. En die klapt dan open en of dicht, net wat je het wil zien. En dan zie je eigenlijk dat allerlei zintuigelijke veranderingen komen. Dus bijvoorbeeld een geluid kan zacht worden, uitvallen. Een echo krijg je ook heel typisch. Mm. Zie oude Hitchcock films, die maakt er veel gebruik van. Beelden kunnen anders zijn. Of je kunt een donkere schaduw gaan zien. Bijna altijd met angst gepaard. Maar je kan ook bijvoorbeeld op de tast, of je gevoels, het tastgevoel kan anders worden. Je kunt gevoelloos worden. Heel berucht en de soldaten die als ze ernstige missies moeten doen, bijvoorbeeld bij Omaha, toen ze die deed, het strand op kwamen, werd allemaal weggemaaid door die Duitsers. Yeah. Echt een bloedbad. En daar zag je echt wel gewoon een arm werd er afgeschoten. En ze liepen gewoon door.
Ja, ze liepen gewoon door. Ja.
En eigenlijk dat ze.
En dan voel
dat
je niet alles.
En dat iemand zei van luister, je arm is eraf.
Ja.
En dat is natuurlijk heel bizar. Maar onder een enorme adrenaline. Hoeveelheid adrenaline en stress. Kan je lichaam dus gewoon dit soort dingen gaan geven. Ja. En die kan ook bij de. Dit is de tast zien, horen. We hebben ook nog reuk en proeven. Dat zie je vooral bij seksuele mensen. Mensen die seksueel misbruikt zijn. Die kunnen bijvoorbeeld geuren van de daad. Zijn sperma of bloed of weet ik veel wat. Kunnen ze dan weer opeens opdringerig krijgen. En dat is typisch bij dit soort dissociaties. Die zijn niet leuk. Die dringen zich op. Vaak naar aanleiding van een trigger. Je ziet ze op tv. Je maakt mee een opmerking. Weet ik veel wat. En de mens voelt zich onwerkelijk. Het is een alsof karakter. Dat is heel erg typisch voor dissociatie.
Ja.
Ja.
Dus je gaat ook terug naar het moment eigenlijk.
Nou ja, het heeft ook veel overlap met herbeleving. Het is,
ja.
En berucht is natuurlijk meisjes meestal die misbruikt zijn. Ja, die kunnen uittreden, hè? Dus die kunnen zichzelf zien.
Zo
van
ken
boven.
Ik het. Ja.
Ja.
Als ze echt uit je lichaam gaan, jezelf daar zien liggen. Of...
Ja, ik heb wel eens gesproken met een meisje wat seksueel was misbruikt door de broer. En die broer rookte heel veel wiet. Dus die rook op de daad, tijdens de daad naar wiet.
Ja, ja.
Dus tijdens het misbruik. Als ik ergens langsliep waar ik toeristen rook
en dan ben je
met
weer
een
terug.
Wietwalm, was het terug. En dan verstijfde ze ook helemaal afschuwelijk.
Nou, there you go. Hè.
Daar moet ik steeds
Het zijn in feite herbelevingen met triggers. Hè. Dus dissociatie, herbeleving, trauma zit allemaal toch dicht bij elkaar. Je kan ook geheugenverlies hebben. Dus sommige delen kun je gewoon kwijt zijn. Dat je niet meer weet waar je geweest bent. Of dat je momenten kwijt bent. Wat wel interessant is, een tijd terug, 15 jaar terug, had je een hele discussie over hervonden herinneringen. Er waren de mensen die opeens wisten ze weer dat ze door die en die misbruikt waren, dit en dat.
Vooral met kerkverhalen, toch? Mensen die door dominees en zo.
En dat dan ook allemaal weer.
En eigenlijk blijkt dat bijna altijd niet te kloppen.
Huh?
Ook omdat je herinneringen anders in kan kleuren door de loop van tijd.
Nou, herinneringen sowieso subjectief, maar Merkelbach is een professor in Maastricht. En die zei, kijk, mensen weten altijd wel dat er iets gebeurd is, maar soms weten ze niet met de details.
Ja.
Maar mensen die helemaal van niets wisten en opeens een heel verhaal ophoesten, dat is vaak gesuggereerd door therapeut of heeft
toch
een oefening, een vaakoefening of whatever. Maar daar moet je echt heel kritisch op zijn.
Okay.
Maar goed, een beetje een zijspoor. Maar bij dissociatie hoort dus ook uitval van geheugen. En de meest dramatische is de dissociatieve fugue, de dissociatieve vlucht. Dan kun je echt gewoon een heel stuk reizen. En dan kom je opeens aan de Côte d'Azur, denk je, doe ik hier nou?
Hoe ben ik hier terechtgekomen?
Ja, komt zelden voor. Maar,
behalve in Hollywood films? Of
het is vooral in films.
Ik heb het wel eens op de fiets hoor. Dat je lekker op de fiets aan het fietsen bent. En dan ben je opeens, denk je, ik ben al bij Van Boshuisstraat. Nee,
exact. Wij,
ik vind het heerlijk.
Zoals met alles in de psychiatrie. Wij kunnen de hele dag dissociëren. Want als ik heel erg in de auto rijd, weet ik echt niet meer wat ik gedaan heb.
Nee, ja, precies. Maar ben je dan
keurig,
ziek?
Ja.
Toch is er niks misgegaan.
Dus je moet erbij zijn geweest. Ja. Maar toch vergeet je het. Gelukkig is ook een belangrijke functie van het brein om niet al die idiotie allemaal vast te houden.
Nee, dat is waar.
God, dan zou je hoofd vol zitten.
Nou, dan zou je hoofd zitten vol. Ja. Nou, dus even de belangrijkste reactieve psychose zien we bij onthechting. Nou, die vaak dissociatief karakter, onwerkelijk karakter. Je hoort het wel echt, maar nee, het is niet waar. Nee, tuurlijk is mijn vader er niet. Hè? Als je stem van vader hoort, ik weet ook wel dat hij er niet is. Je wil met schizofrenie ze zeggen, we gaan achter de muren eens kijken waar vader is. Want hij moet er zijn, want ik hoor
hem toch echt.
Ja, dus dat het realiteitsgehalte is een cruciaal verschil. Je ziet bij onthechting vaak dat de psychoses of de opwinding, daar heeft het veel overlap mee, vaak na verlating. Het zijn de klassieke natuurlijk. Bij een onthechting is verlating wordt heel naar ervaren. Deze hallucinaties, dus je kunt bijvoorbeeld je vader horen schreeuwen tegen je. Bijna altijd wat hij vroeger ook al zei, Rotwijn, dit en dat. En het feit dus dat je het echt hoort, maar weet dat het niet echt is, dat noemen we pseudo-hallucinaties. Beetje een devaluerende term. Yeah. Je hoort het echt wel.
Ja, het is er echt.
Maar ja, zo heet het nu eenmaal. En bij wanen, wanen is zeker. En dan heb je ook nog overwaardige denkbeelden. En dan weet je het wel. Maar je weet ook, als je goed doorpraat, nee, dat het eigenlijk niet helemaal klopt. Ja. Belangrijk verschil. Nou, het is vaak een symbolisch karakter. En dat is helemaal niet zo bizar in wat je hoort. Als je de geschiedenis kent, dan hou je een biografie. Kun je er veel meer van doen.
Ja, want hier komt dan eigenlijk wel een beetje mijn vraag er weer terug. Waar we ook al wel over het een en ander al wel over gezegd hebben. Wij hebben natuurlijk in die vorige afleveringen over schizofrenie heel duidelijk gezegd. Hè, je moet echt anders het gesprek in. Je moet hem anders gaan doen. Hoe kan je dan, voordat je zo'n gesprek ingaat.
Ja.
Dus dat je hem op de juiste manier aanvliegt. Hoe kan je dat nou dan aanpakken om die psychotische fenomenen bij onthechtingen uit te filteren?
Ik zeg altijd, bij twijfel ga uit van schizofrenie. Want daar kun je namelijk, als je daar gewoon op de werkelijkheid ingaat, binnen de kortste keer het hele gesprek verknallen. Maar, zoals we net al zagen, vaak weet je uit het verhaal, anders dan wat de patiënt jou vertelt, kun je al heel veel clues halen, waarin je denkt, nou, dat denk ik nog niet. En zeker is het, als je veel ervaring hebt, dan zie je dat steeds sneller.
Ja.
Maar ik heb echt de gewoonte gemaakt op eerste hulp, op acute situatie. Ik wil altijd eerst de agent spreken, altijd eerst de ouders nog even spreken, even de toedracht.
Ja, even die ambulancebroeders horen.
Voordat ik het gesprek inga. En dan bijna altijd weet ik al hoe laat het is. Gewoon uit die manier hoe iemand bij jou is gekomen. Heel interessant is bijvoorbeeld, psychotische mensen komen zelden aankloppen.
Dat zei je inderdaad ook. Dat hebben we eerder natuurlijk ook al over gehad. En dat zeiden we ook in voorbereiding voor deze podcast. Dat je zei ook tegen ons van, hoe laat kloppen ze dan dat bij jullie aan?
Ja.
Dat is nooit binnen kantoortijden. Dat is natuurlijk altijd bizarre tijden. 'S nachts is altijd, het is altijd moeilijk. Ja. En ze komen eigenlijk altijd zelf.
Ik moet mezelf corrigeren. Ik zei psychotisch. Nee, schizofreen psychotische mensen. Ja. Die komen zelden naar je toe. Die hebben nooit een appellerend karakter. Zelden. Die
worden door een behandelaar eigenlijk afgedropt.
Ja, of een moeder. Of de buurman. Of politie. Of weet ik veel wat. Hè. En deze mensen komen zelf. Inderdaad vaak op onmogelijke ogenblikken. En vaak appellerend, dwingend karakter. Er moet nou wat gebeuren. En waarom gebeurt er nooit wat? En nou ja, goed, et cetera, et cetera. Niet willen vertellen wat er aan de hand is. Bijna pathognomonisch. Je hebt psychotische mensen die soms ook de kaak op elkaar houden. Maar daar voel je wel.
Nou, daar zit dan van alles. Ja.
Nou, ik heb bijna altijd als mensen zeggen, ja, dat wil ik niet vertellen. Dan zeg ik ook, nou, dan ga ik gewoon nu weg. Als jij niet wil vertellen wat er aan de hand is, dan
Ik hier dan hard te werken? Ja.
Nou ja, ik vind het ook heel onbeleefd. Ja. Het is net zoiets als dat je in de eerste hulp gaat met een bont in je been. Dan komt de chirurg, nee, maar niet onderzoeken. Nou, ik weet al wat de chirurg zegt. Nou, gaan we naar buiten.
Ga maar dan.
Ja. En dat zouden we vaker moeten doen. We laten vaak ons toch ook wel. Ja. Ook omdat we te weinig weten. En ja, ook uit een soort van weinig doortastende houding. Hè,
graag die wij willen helpen. We willen graag wat doen.
Ja. Nou, kun je vertellen, als je dienst doet in een ziekenhuis en je wordt 's nachts uit je bed gebeld voor iemand met borderline die een suicidale uiting doet, dan wil je niet echt helpen hoor. Wil je niet in de bed liggen? Dat
wil je lekker slapen. Ja, en dus als we weer terugkijken naar de casus, waarom jij zegt, is dus eigenlijk aan de voorkant van het verhaal hoor je al veel dat doet denken aan psychotische onthechting. Maar wat jij net ook zei, je zei tussen neus en lippen door, maar volgens mij is dit een belangrijk, tenminste zo hebben wij het bij deze casus aangepakt, is weer terug naar de realiteitstoetsing.
Ja.
Dus hoe zit ze erin? Nou, dat kon ze eigenlijk heel helder vertellen. Dus we hadden een intacte realiteitstoetsing. En daarbij dus eigenlijk ook dat ze wilsbekwaam
zeker
was.
Ja, want dat is natuurlijk het grote verschil. Hè? En ik verzet me enorm tegen dat one size fits all bij verwardheid. Mm-hmm. Verwardheid, veel over te doen geweest.
Ja.
En dat rapport over verwardheid is echt ongelooflijk slecht. Hè, wat ze gemaakt hebben. Schakelrapport en het aanjaagteam. Dat is vreselijk. Want alles wordt op één hoop gegooid. Nou,
ja.
En er is echt een enorm verschil. Want bij een aantal mensen met psychotisch-achtige fenomenen ga je juist hem aanspreken. Of opvoedkundig bezig, whatever. Soms straffend zelfs, als mensen overlast geven. En als het vanuit de schizofrenie is, dan ga je een heel
ga je veel meer beschermen.
Natuurlijk ga je die mensen beschermen. Ja. Ja, die kunnen daar echt niets aan doen. Ja. En ik zeg ook niet dat die mensen die vanuit onthechting dit soort dingen doen, dat
ze het willen
dat
doen.
Het alleen maar boeven zijn. Maar ik confronteer ze wel met het feit dat ze heel onhandig bezig zijn. En ja, dan moet ik even Marceline hen erbij halen. Die zei altijd, nou, als je heel snel van je vrienden af wil, dan kun je een paar dingen doen. Het is regelmatig 's nachts je vrienden melden dat je suïcidaal bent.
Ja.
Na 5 keer bellen, dan gaat het nummer erop. Hoef je niet meer te komen. En hetzelfde is voor automutilatie. En dat zeg ik ook. Ik zeg, jouw probleem is dat je onthecht bent. Dat je alleen voelt. Ja. En wat jij doet is exact dat verergeren. Dat, niet bewust, maar je doet het wel. Dus die confrontatie is heel erg belangrijk. Dat je mensen leert om bijvoorbeeld op zo'n moment even iets anders te doen dan rond te gaan bellen.
Ja.
Ja. Dan zijn we bij de drugs. Hè? Ja, wat doen we daarmee?
We hebben het eigenlijk al wel over gehad.
Ja,
hè? Wat ik wel veel zie is eigenlijk, en dat moet je heel vaak wel bijvoorbeeld aan SH-artsen uitleggen. Tijd. Geef het even de tijd. Dus laat even het middel uitwerken. Zorg dat hij slaapt.
Ja.
En dan zie je eigenlijk vaak wel dat het verbleekt binnen dagen, uren.
Drugs is een beetje uitzitten. En soms wat ondersteunende tranquilizers of wat antipsychotica.
Ja.
En dan is het snel voorbij.
Ja.
Wat heel belangrijk is, vind ik, bij drugs, is dat je altijd goed uitvraagt hoeveel drugs.
Ja.
Want heel veel mensen die komen in het ziekenhuis binnen, nou, bijna allemaal hebben ze wel wat gebruikt. Een lijntje coke, cannabis. En dan met een beetje pech heb je een drugspsychose.
Mm-hmm.
Dat is echt vaak een misverstand. Is dat drugspsychoses alleen bij in bepaalde individuen, niet iedereen is er gevoelig voor, en bij zeer hoge dosering.
Ja.
Dus na een lijntje ook psychotisch worden, nou reken maar op dat er schizofrenie onder zit.
Ja.
Of onthechting, in ieder geval iets, dat iets anders speelt. Dus het uitvragen van hoeveelheden, kan niet vaak genoeg zeggen, cruciaal, gebeurt te weinig. Nou, zwakbegaafdheid. Ja, dat is eigenlijk ook niet zo ingewikkeld. Dat is eigenlijk overvraging, hè, van een brein wat niet zo snel ons kan volgen.
Die heb je al vrij snel op de rit met een goed bejegeningsplan en rustreinheid regelmaat.
Ja, ja, en daarmee is het belangrijk om gewoon praktische zaken goed te regelen. Dus dat is niet zo ingewikkeld, zeg maar.
Structuur.
Nou, dus we hebben het al gezegd, maar nogmaals, biografie. Echt, doe dat. Het is heel leuk om te doen. Als je wat je ervaren bent, doe je het in een uur, anderhalf uur. Soms twee is heel moeilijk. Maar je krijgt zoveel informatie over de klant. En je krijgt zoveel. En zoveel clues krijg je aan. Dus onthechting krijg je aangereikt. IQ. Autisme krijg je aangereikt. Te vroeg drugsgebruik. Of als het ontstaat op een lage leeftijd. Late leeftijd. Nou, dan is dementie de mogelijkheid. Dus doe de biografie.
Ja, kijk goed naar wie je voor je hebt.
We
kunnen niet vaak genoeg zeggen.
We kunnen niet vaak genoeg zeggen. We gaan het nog heel vaak zeggen. Tot de patiënten. Nee, de patiënten, de luisteraars zijn maar gek voor. Dat hadden we al beloofd trouwens.
Ja.
Nog even karakter van wat stemmen. We hebben al veel dingen genoemd. Schizofrene stemmen hoorders. Nou, die hebben. Het is niet altijd precies één op één. Maar daar zie je vaak veel bizardere inhoud van de stemmen. Vaak een naam van de patiënt. Of becommentariëring van gedrag. Wat ben je allemaal aan het doen? Dit en dat. Het komt vaak van buiten volgens de patiënt. Soms worden gedachten hardop gehoord. En het kan heel soms bevelen hebben. Maar dan is het ook echt, dan moet er wat. Dan moet er nu. Kenny Monty, die moest zichzelf opofferen. Anders ging Amsterdam teloor. Nou, dat zijn de heel suïcidale mensen. Daar moet je echt op passen. En vaak zijn die stemmen ingebed weer in een waan. Ja. Duidelijk. Nou,
en dat is dus duidelijk anders bij mensen die reactieve psychose hebben.
Nou, daar zie je, kijk nogmaals, het is niet altijd één op één, maar daar is het veel vaker in het hoofd en men is bewust, ik hoor stemmen. Hè? En dat is belangrijk.
Precies.
Hè? En vaak zit er symboliek in. De realiteitstoetsing is goed. En het duurt vaak kort, vaak reactief op iets wat gebeurd is. Hè? Gedoe, stress, weet ik veel wat allemaal. Er is geen onderliggende waanstemming. Nou, dat kun je met een soort meer weten over de patiënt, dan weet je dat heel snel. En qua behandeling is kortdurend medicatie zinvol. Maar ik merk heel vaak, omdat het verschil niet gemaakt wordt, dat mensen jarenlang...
Of het werkt, hè? Ik bedoel, als iemand in tijdelijke nood is of tijdelijke stress, dan werkt een beetje ketamine wel.
Kijk, het is acute stress. Nou, alle acute stress reageert op antipsychotica, op benzo's. Dus dat is best. Maar je hebt daarmee de oorzaak niet weggehaald.
Niet als een reactieve psychose is.
En wat gebeurt er vaak is dat men niet doorspit op het achtergrond.
Ja.
He, er wordt geen EMDR ingezet. Er worden geen Linehan-achtige behandelingen gedaan. Dus we gaan van crisis tot crisis. En bij elke crisis gaat er meer medicatie in. Dus ik heb daar echt gewoon van die bejaarde doseringen medicatie gezien. Mensen vaak te dik geworden van de medicijnen. Het is heel treurig.
Je ziet dan maar eens af te bouwen.
Dan hebben we nog de niet-patiënten die stemmen kunnen horen. Dat bijna altijd na een trauma, overlijden van een partner en dergelijke. Ja, die weten, dokter, ik weet dat het niet waar is. Nou, daar hoef je niet zoveel aan te doen. Uitleg helpt, van ja, zo zit het. Je wordt niet gek, maar je moet ook uitzitten. En soms kun je een slaappilletje of zo geven. Ja.
All right.
Dus als we met mensen spreken, dan bespreken is de realiteit, vaak gezegd. Die mogen we ook benoemen, hè, duiden, zeg maar.
Ja,
dus
deze wel, hè?
Het is niet zo gek dat als jij vaak betast bent door je vader, dat die nog steeds in je hoofd zit, noem maar wat. Hè, dus echt psycho-educatie, zoals je dat normaal doet bij eigenlijk alle andere ziektebeelden. Het is begrijpelijk allemaal.
Ja,
het is
een heeft te maken met ander, logisch vervolg.
Ja. Ja, het is te begrijpen. Nou, en dan de behandeling bij bipolair. Wat ben je nu aan het...
Sorry.
Okay. Manisch depressief heb je ook al helemaal besproken. Dus belangrijk is uitleg, psychoeducatie, slapen, heel belangrijk. Levenslang medicatie, vaak of langdurig. Lithium, depakine, carbamazepine.
Ja, om die pieken en dalen er dus gecontroleerd te krijgen.
Ik heb ook wel iemand gehad die bipolair was. En die was er zo op tegen. En die kon het zo goed aanvoelen dat hij geen profilactische medicatie kreeg.
Ja.
Wel. Maar kijk, als je een hele goede band hebt en iemand komt ook als het niet goed gaat. Dan
is het misschien
ook
niet nodig. Ja.
En zij koos daarvoor. En wat een beetje tricky is dat bij hypomanie, dus als je beginnend manisch bent, dat is helemaal te gek. Ja, dan denken heel veel mensen, ik ga nou niet naar de dokter. Nee. Die gaat de pil ingooien.
En dan ben ik voor de kortste keren weer andere kant.
Dus dan is het wel goed dat je een goede verhouding hebt met elkaar om dat zo te doen.
Goed crisisplan, hè? Dus je leringsplan is dan essentieel om elkaar te bekijken.
Ja.
Oh.
Nou. Ja, goed, nog maar even van wat onthechting. We hebben eigenlijk de meeste dingen al besproken. Heel belangrijk vind ik eigenlijk, traumabehandeling is belangrijk. Het teruggeven van verantwoordelijkheid, dus wat meer pedagogiek is dat. Hè, dus de slachtoffergedrag bestrijden. En ook vooral het positieve weer herstellen. En positief is werk, wonen.
Het gezonde gedrag weer aanspreken.
Waarde toevoegen aan de maatschappij. Veel mensen die... Kom in een soort slachtoffer, lijdzaam gebeuren. En wat we soms ook maar accepteren. En hoe doe je nou weer mee? Ja, als je waardevol bent. Zoals je laat zien van ik help. Voor mij ga je boodschappen doen voor iemand uit de buurt. Dat wordt gewaardeerd. Hè? Dus
iemand eruit dat isolement halen eigenlijk. Uit die cirkel halen.
En zelfgevoel verbeteren. En ik zeg allemaal zelfgevoel. Ik praat het er nooit aan. Dat moet je echt zelf doen. Ja. Door dingen te ondernemen.
Te gaan doen.
Ja, dus er zit ook veel pedagogiek in bij onthechtingbehandeling. Heel belangrijk. zo min mogelijk gedwongen behandelingen.
Ja.
Gaat vaak mis, zeker bij suicidaliteit. Dan wordt er een crisismaatregel gegeven of een zorgmatiging. Nou, daar komt eigenlijk bijna altijd ellende uit. Nog verdere regressie. Dus niet doen, mensen. Niet doen.
En voor meer ondertiteling daarover gaan we het ongetwijfeld nog een keer over.
We gaan
bijvoorbeeld
het daar
de
bij de
suicidaliteit
nog, ja. Nog over hebben.
Wat
en medicatie.
We wel doen? De biografie.
Ja, daar hebben we eigenlijk al te pakken.
Ja.
Nou, volgens mij zijn we er nu wel een beetje bij het hele gebeuren.
Ja.
Waar gaan we het volgende uitzending over hebben?
De volgende uitzending. Ja, ik zit een beetje te twijfelen of we het over suicidaliteit moeten hebben of over onthechting. Nou, deze laten wij lekker zweven.
Oh,
hè?
God, dus een heerlijke cliffhanger.
Luisteraars, die is op van de spanning volgende week. maar er komt zeker weer een leuke uitzending. Ik vond het ook weer leuk. Dus bedankt, dames.
Ja,
we ronden af.
Ja,
we drinken nog een kopje thee.
Dank, dokter.
Ja, dank u wel, dokter. Oké, mensen, tot ziens en tot de volgende podcast.
Tot de volgende.
Dank voor het luisteren naar Zoel Kleed Uit. De praktisch toepasbare podcast over psychiatrie. Wil jij reageren op deze aflevering? Ga naar zoelkleeduit.nl. Je vindt daar contactformulier, artikelen en mogelijkheden om Zoel te boeken als spreker en gastdocent. Vergeet ook niet om deze podcast te beoordelen in je favoriete app. Graag tot de volgende aflevering.